Het dodental van de explosie in een moskee in Pakistan loopt verder op. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 59 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zeker 170 gewonden. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tijdens het gebed. Onder de doden zijn veel politieagenten. De moskee staat in een zwaar beveiligd gebied met overheidspanden en het hoofdkwartier van de politie. De aanslag is nog niet opgeëist. In het verleden zaten de Taliban geregeld achter dit soort aanslagen in Pakistan. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in Israël. Hij riep na zijn landing op tot kalmte na een week vol geweld daar. Hij veroordeelde ook de aanval op de synagoge in Jeruzalem van afgelopen vrijdag. Een Palestijn schoot toen 7 mensen dood nadat bij een actie van het Israëlische leger een dag eerder op de westelijke Jordaanoever 9 Palestijnen waren omgekomen. Oproepen tot wraak zijn niet het antwoord, zei Blinken. 4 Franse scholieren zijn aangehouden na de zelfmoord van een medeleerling. Ze hadden de jongen van 13 maandenlang gepest met zijn openlijke homoseksualiteit. In zijn dagboek schreef de jongen dat hij daarom niet verder wilde leven. Justitie is een onderzoek begonnen en vervolgt dus 4 schoolgenoten van de jongen. Door een nieuwe wet kunnen die tot 10 jaar cel krijgen. De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel om homogenezing te verbieden. Er zitten volgens de Raad te veel haken en ogen aan. Ook zijn er andere wetten waarmee zogenaamde homogenezing aangepakt kan worden. D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en de PVDD kwamen vorig jaar met de initiatiefwet. Ze willen een boete van ruim 20.000 euro invoeren of een celstraf van 1 jaar voor het aanbieden van de zogeheten conversietherapie. Het weer, brede opklaringen en droog met een stevige westelijke wind. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen overdag eerst wat regen of motregen en nog steeds een stevige westelijke wind. 'S Middags geleidelijk opklaringen, dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Goedenavond, luisteraars van Radio Texel. We gaan weer wegdromen met een boek. Het boek van De Bruid van Ivy Green. We schieten alweer op in dit boek. Maar we zijn nog niet bij het eind. En er is nog heel wat te doen. Waar zijn we nu? We zijn bij mevrouw Victorine. En meneer Victor. We weten nu hoe het zit, hè? Vader heet Victor. En daarom heet zij, in het geheim, Victorine, de dochter. En die andere dochter, dat is Hattie. Nou, we hebben veel ontdekt, maar we gaan verder. Meneer Victor stond op en wreef in zijn handen. Nou, ik heb heel wat voor te bereiden. We zijn van plan de menagerie over 2 dagen te openen. Hij zette zijn hoed op en tikte aan de rand. Ik hoop u daar allen te zien. Want ja, er komt een voorstelling en een bezichtiging. Op zondag ging Mercy naar de kerk, naar Ivy Cottage, om bij haar familie te zijn. Toen ze bijna klaar waren met eten, wierp Mathilde een blik op Mercy, haalde diep adem en zei: ik wilde de Furmans graag te dineren vragen, Helena, wanneer het je uitkomt. Bedoelt u meneer Furman en zijn zoon? Ja. Helena perst haar lippen op elkaar. Mathilda, ik heb begrepen dat jullie oude vrienden zijn, maar dat lijkt me niet helemaal gepast. Je maakt je toch geen zorgen om mijn goede naam op mijn leeftijd? Ik denk aan de reputatie van de familie Grove als geheel. Tante Mattie gaat haar aan. Wat bedoel je in vredesnaam? Ik bedoel dat ik niet weet of ik een formeel diner met de Farmans geslaagd vind. Mercy was diep getergd, maar gelukkig nam George het voor zijn tante op. Schat, als mijn tante vrienden wil ontvangen hier in Ivy Cottage, dan... Het is nu ons huis, schat. En we moeten denken aan ons aanzien hier in de gemeenschap. Niet iedereen kan meneer Farmans buitenlandse nageslacht zo gemakkelijk aanvaarden als ze wij. Mercy zag de aderen in de hals van haar tante opzwellen en legde een kalmerende hand op de hare. Aha, George dacht even na en opperde met een blik op zijn tante. Misschien kunnen we de Farmans gewoon inviteren voor een bezoek. Dan serveren we thee en cake in de zitkamer. Geen officiële gelegenheid waarbij jouw aanwezigheid vereist is, Helena. Daar kan niemand bezwaar tegen maken. Oh nee? Nou ja, ik ben het met je eens dat een informeel bezoek het minst bezwaarlijk scenario is. George leunde achterover in zijn stoel. Ik verheug me wel op een praatje met Winston Vermont. We kunnen verhalen uitwisselen over onze avonturen in het buitenland. Helena lachte koel. Schat, als je tante wil dat de Vermonts op bezoek komen bij haar, dan zou het onbeleefd van ons zijn om te storen. Want ja, meneer Vermont heeft natuurlijk een jongetje van een andere huidskleur, hè? En ja, dat vindt een mevrouw Helena niet zo'n goed idee, want stel je toch voor. Brrr, erge mensen zijn dat. Helemaal niet, zei tante Mattie. Je bent van harte welkom om bij ons te komen zitten, George. En Helena ook, als je wilt. Nee, nee, zei Helena. Ik zou er niet over piekeren om te storen. Geniet u maar alleen van uw bezoek. De jonge vrouw neeg haar hoofd alsof ze haar zojuist een grote gunst had verleend. Mathilde keek Mercy veelzeggend aan. Dat zal ik zeker doen, Helena, dank je. De jonge vrouw maakte een onbaatzuchtig handgebaar. Thee is duur, maar dat maakt niet uit. Drink maar zoveel thee met uw gasten als u wilt. Zunig het, hè? Het hele dorp Ivy Hill gonsde van de opwinding over de komende menagerie. De mensen verzamelden zich op straat om de kermiswagens te zien uitladen in de hoop op een glimp van een ongewoon dier. Ze verbaasden zich over de vreemde kreten en geluiden die uit de tiendenschuur klonken als de deuren werden geopend door de leden van de troep. De troep die net zo vreemd en kleurrijk was als de dieren. Op de dag van de opening kwamen Jane en Gabriel met de Talbots, Patrick en Betsy bij elkaar in de herberg en ze liepen samen naar de Earl's Menagerie en reizende spelers. Hattie en haar zus waren vroeg weggegaan om hun vader te helpen met opzetten, maar hadden beloofd zich later bij hem te voegen. De buitenkant van de tiendenschuur was behangen met grote beschilderde doeken waarop reclame werd gemaakt voor de fantastische nummers en de exotische dieren met de naam van de troep eronder. Op de hoek stond de reclamemaker voorbijgangers te lokken. Kom en verwonder u over het geleerde varken dat sommen uitrekent. Verbaast u over de Arabische hengst die een perfect menuet danst met zijn lieflijke partner. En voor de allereerste keer ooit zie de befaamde leeuw die de kwikzilver aanviel. En de bulldog die dat de kop indrukte. Aan de ene kant van de dubbelbrede deuren stond Becky Morris een nieuw bord te beschilderen waarop munt werd geslagen uit de recente postkoetsaanval. Becky zag hen, zwaaide en riep: bijna klaar! Jane liep naar haar toe en zei: lieve help, Becky, ik wist niet dat je ook dieren kon tekenen. De jonge vrouw haalde haar schouders op. Ik heb gewerkt van een tekening die ik van meneer Victor heb gekregen. Lijkt het erop? Jullie zijn er tenslotte bij geweest. Jane bekeek de afbeelding nauwkeurig. Een woest uitziende leeuwin met haar kaken rond de hals van het postkoetspaard. Een grauwende bulldog op haar hielen. In de postkoets van de Royal Mail een drietal angstige gezichten tegen het raam gedrukt. Ze herkende dat van Jane. Op het dak van de Quicksilver klemden de dodelijke beangstigde passagiers een valies of een paraplu vast, alsof ze vastbesloten waren het beest van zich af te houden met alle wapens die voorhanden waren. Thora tuurde. Moet jij dat voorstellen, Jane? Kennelijk. Je kijkt alsof je uitzinnig bent van angst. Was ik ook. Goed, we laten je alleen om het af te maken, Becky. Prachtig gedaan. Ze naderden de kaartjesverkoopster, een slanke vrouw met een juwelenversierde tulband op en een oosterse jurk aan van blauw met witte mousseline doorschoten met zilver. Ze betaalden en kregen een koperen penning terug. Jane hield de haar in de hand en keek ernaar. Ze herinnerde zich precies zo'n penning tussen John's spullen te hebben gevonden met zijn woorden Earl's Menagerie erin gegraveerd. Ze had hem aan Gabriel gegeven als aandenken in de veronderstelling dat de twee mannen samen naar een menagerie waren geweest, aangezien Jane daar nooit was geweest. Gabriel streek zacht met een vinger over haar handpalm. Ik heb de penning nog die ik van jou heb gekregen. Ze keek naar hem op. Ben jij met John naar de show geweest? Dat heb ik je nooit verteld. Nee, ik aarzelde toen je het voor het eerst naar vroeg, omdat ik niet wist met wie John anders kon zijn geweest, maar nu denk ik dat hij gewoon alleen is gegaan. Hij was echt dol op menagerieën en allerlei soorten kermissen. Hij nam haar hand met de munt erin geklemd en laten we hiervan genieten tot zijn nagedachtenis. Jane keek hem aan met alle liefde die ze voelde en knikte instemmend. Binnen in de tiendenschuur werden ze welkom geheten door de Earl in eigen persoon in overeenkomstige schittering. Zijn vest was versierd met lovertjes, evenals de korte broek die hij droeg over zijn in kousen gestoken benen als ouderwetse Shakespeareaanse dracht. Hij keek Jane stralend aan. Welkom mevrouw Locke, welkom ieder. Ze bedankten hem en keken in verwondering rond. Aan de ene kant van het grote gebouw waren banken neergezet rond een open ring en houten plankier. In de andere helft van de schuur werden in hokken en grote kooien een reeks fascinerende dieren uit vreemde landen tentoongesteld. De leeuwin zat in haar kooi. Pomegranata was vastgebonden in een kleinere kooi.
At your doorstep, and it will steal your innocence, but it will not steal your substance. But you are not alone in this, and you are not alone in this. As brothers, we will stand and we'll hold your hand, hold your hand. And you are the mother of your baby child, the one to whom choices, and these are what make man great, his ladder to the stars. But you are not alone in this,
stand and we'll hold your hand, hold your hand.
En in een andere kleine kooi zat de bulldog, welwillend te grauwen naar iedereen die in de buurt kwam. Jane en haar gezelschap wandelden door de menagerie en lazen de naamkaartjes van de dieren. Een hyena, een albinozebra, een neusbeer, een miereneter, een gevlekte cavia, een verzameling kleurige vogels, een reusachtige boa constrictor en een paar wasberen uit Noord-Amerika. Terwijl zij langs slenterden, luisterden ze naar de zwaar aangezette aanprijzingen van de rondleiders. Hier ziet u een paar buitengewone zeldzame pelikanen van de woestijn, de enige twee die nog in leven, die leven nog in de drie koninkrijken. Ze worden beschouwd als de grootste buitennissigheid van de gevederde soort. Ze stonden hier en daar even stil om hun buurt te begroeten of uitroepen van verwondering en verrukking uit te wisselen. Jane maakte een kort praatje met Joseph Kingley, die er was met een nichtje en een neefje, en met verschillende leden van de thee- en breienkrans voor dames. Mevrouw Barton stond als aan de grond genageld te kijken, gefascineerd door de osachtige Afrikaanse antilope die Gnu werd genoemd. Heb je ooit zoiets gezien? Ik ben blij dat mijn koetjes hier niet bij zijn. Ze zouden zich minder waardig voelen bij hem. Jane zag Sir Timothy, Rachel en Justina rondlopen met een grijnzende Sir Cyril en zijn zussen. Sir Cyril vormde als een klein jongetje met zijn hand een pistool en deed alsof hij op de gnoe schoot. Justina rolde met haar ogen. Achter de dierententoonstelling stonden twee afgesloten hokken, beplakt met kleurige adviesjes. Het eerste beloofde een waarzeggende Afrikaanse papegaai. Kom en hoor wat de toekomst voor u in petto heeft van de grote Ferdinand, een zeldzame, mystieke, pratende vogel. Hij leeft en ademt, geen trucs, slechts 1 cent. Kom! Op de andere kant stonden voorbeelden van de heerlijke lotgevallen die wachten. Ware liefde, goed nieuws, wachtende rijkdom, reis rond de wereld, maar kennelijk verkondigde de papegaai soms iets minder positiefs. Joyce en Helena Grove kwamen het hok uit, zij met een strak wit gezicht en hij keek ook niet veel vrolijker. Door de canvas flap hoorde Jane de papegaai krijzen: slecht nieuws, dwaas en zijn geld, slecht nieuws. Het tweede hok bood de gelegenheid om het op te nemen tegen een onverslaanbare domino-spelende hond. James, Mercy en Elise kwamen dit hok uit. Elise riep opgewonden: de hond heeft ons allemaal verslagen, zelfs juffrouw Grove. Na een vrolijke begroeting liep het gezelschap verder. Strategisch bij de uitgang geplaatst maakte een glasblazer met een verbazingwekkende glazen pruik op theekopjes voor 3 stuivers en tabakspijpen voor 1 cent. Thora kocht een pijp voor Talbot, Hattie en Jane elk een theekopje. Ten slotte kondigde een luide hoornstoot het begin van het optreden aan. Muzikanten in kleurige kostuums verschenen op het houten podium en speelden feestmuziek op een hoorn, fagot, drum en cymbalen. Meneer Victor speelde mee op een vreemd uitziend instrument. Een tenorsepent, meende Jane, en Hattie speelde op haar fluit. Thora wees haar aan Betsy, maar het kind leek haar moeder niet te herkennen, die er heel anders uitzag in haar kostuum en met schmink een parmantig hoedje op haar rode lokken. Hattie Piper, mompelde Jane, opnieuw getroffen door de betekenis van de naam die de jonge vrouw voor zichzelf had gekozen. De Earl stapte als ceremoniemeester naar voren om het eerste nummer aan te kondigen. Zoals koninklijke bals in het hele koninkrijk beginnen met een hoofdmenuet, begint onze show nu met een menuet zoals je nog nooit hebt gezien. Sta versteld van ons Engelands wonder met de ravenzwarte haren, danst met haar galante partner Charge. Eva Victor schreed in een schitterend kostuum binnen door een zijdeur, een witte galiepon bezaaid met imitatiediamantjes en tulle, zwarte en witte veren in haar haar. Ze nam een elegante pose aan en draaide zich verwachtingsvol om naar de deur. Naar binnen danste een schitterende Arabische hengst in een avondkostuum, zwarte kraag en een zijden halsdoek om zijn glanzende hals. En om ieder been zwarte slopkousen waarop edelsteentjes schitterden. Het witte paard bleef stilstaan voor Eva, zakte door een knie en maakte een buiging voor haar. De menigte brulde. Het ongewone paar in prachtig zwart en wit begon de dans uit te voeren. Een reeks elegante buigingen, zijpassen, trippelende passen naar elkaar toe en van elkaar af, terwijl de muzikanten hen op hun instrumenten begeleiden. Schitterend, prevelde Jane. Ze was benieuwd hoe lang het had geduurd om het paard de ingewikkelde bewegingen te leren. Is dat onze kleermaakster? Fluisterde Justina Brockwell in haar oor. Ja. Het meisje zette grote ogen op. Gelukkig is moeder er niet. Ze zou een stuip krijgen als ze wist dat ze een showvrouw had aangenomen om mijn jurk te maken. Vast wel. Menuet eindigde met een laatste buiging van de mooie zwartharige vrouw en het majesteitelijke witte paard naast elkaar. Onder groot applaus gingen ze samen af. Het draagbare podium werd naar voren geduwd door 4 werklieden en de show begon met het geleerde varken dat sommen maakte. De muzikanten speelden nog een lied tussen de nummers door, maar Jane merkte op dat Hattie er niet meer bij was. Ze vermoedde dat Hattie zich klaarmaakte voor een andere rol en wachtte gretig af wat ze te zien zou krijgen. Eva keerde terug naar de kostuumenwagen om het overdreven wangen en lippenrood af te vegen en weer een gewone jurk en mantel aan te trekken. Ze hoopte niet dat de hele dorp haar had herkend. Gelukkig had vader eraan gedacht haar niet bij name te noemen. Toen ze een tijdje later weer door de zijdeur naar binnen glipte, keek ze uit naar Jane. Maar Jack Kender stond op haar te wachten. Zo, dat was een verrassing, zei hij. Ik wist niet dat je van plan was om weer te gaan optreden. 1 keertje maar, omwille van vroeger, om vader een plezier te doen. Het paard was schitterend en jij ook. Ze had haar schouders op. Ik denk dat iedereen me heeft herkend en dat mijn naaihandel ten einde is, voor zover het iets was. Als ik niet ten gronde ben gericht door mijn gebrek aan vakkundigheid, dan wel door mijn optreden. Dat weet ik zo net nog niet. Sommige mensen heb je herkend, maar ze waren ongetwijfeld net zo onder de indruk als ik. Het was niets, er was weinig vakkundigheid voor nodig voor een nummer als het mijne. Heb jij je kostuum en al die andere gemaakt? Ja, dan ben je wel vakbekwaam. Kostuums maken en mooie maatkleding creëren zijn 2 verschillende dingen, heb ik geleerd, hoewel ik wat betreft dat laatste nog heel wat te leren heb. Dat komt wel. Ik geloof dat je alles kunt bereiken waar je je zinnen op zet. Dank je. En jij? Je bent duidelijk een voortreffelijk wachter en bedreven hoordenspeler. Ben je gelukkig in je gekozen beroep? Ja, voor het grootste deel wel. Maar doordat ik jou heb ontmoet en zag dat je een dappere nieuwe start in het leven maakte, een nieuw beroep, ben ik gaan nadenken over mijn eigen toekomst. Ik bewonder je. Ze zonk weg in zijn donkere ogen terwijl hij sprak en haar hart begon sneller te slaan door haar woorden en zijn nabijheid. Op het toneel kondigde haar vader aan dat het publiek getrakteerd zou worden op een hartverwarmende voorstelling, die jaren geleden was geschreven door zijn oudste dochter. Eva kromp in elkaar. Dat wil je niet zien, hij grijnsde. Jawel, vooral omdat jij het hebt geschreven. Het tafereel was eenvoudig. De gevel van een huisje met een werkende deur en een raam zonder glas. Voor het huisje stond een nagemaakte boomstronk. Het stuk begon met hun getrainde terrier Frits, die door de voordeur wegliep om het toneel heen, kwispelend en met zijn tong uit zijn bek. Hij droeg een pakje dat op zijn rug was gegespt en een petje op zijn kop. De mensen lachten en klapten om het schattige schepsel, zoals altijd. Haar vader vertelde, er was dus een jonge ondeugd die hunkerde naar avontuur. Hij verliet zijn dorpje om in het buitenland zijn geluk te gaan zoeken. Hij was arm en leerde charmante manieren en kunstjes om zijn brood te verdienen. Frits rees op zijn achterpoten en danste in een rondje, sprong over de boomstronk en maakte een salto en toen een buiging. Weer klapte het publiek en een drietal spelers die als dorpelingen optraden, gooiden muntjes in Frits' rugzak. De mensen hielden van zijn kunstjes en hij verdiende meer goud dan hij ooit had kunnen verdienen als hij in zijn provinciedorp was gebleven. Hij had geen familie die dingen van hem vroegen. Hij hoefde geen hout te hakken en geen belasting te betalen. Wat een leventje, zong hij, terwijl hij doorhuppelde naar het volgende stadje. Weer maakte Frits een vrolijk rondje over het toneel. Jaren gingen voorbij, zei haar vader. Hij bleef zijn kunstjes opvoeren, maar hij was niet meer zo jong en charmant als vroeger en het werd moeilijker om aan zijn muntjes te komen. Frits herhaalde zijn kunstjes, maar nu overdreven langzaam en hij begon zelfs te hinken. De mensen in het publiek mompelden of ze lachten. Nog steeds kreeg hij af en toe een muntje van iemand, maar niemand vroeg hem te eten of bood hem een donzig bed. Soms stond hij voor de ramen naar binnen te kijken en zag die rustige taferelen van haard en huis en dan wenste hij dat hij erbij mocht gaan zitten. Frits sprong op de stomp voor het raam, zette zijn poten op de vensterbank en keek naar binnen en begon medelijdend te janken. Het publiek mompelde medelijdend. Toen hij op een dag moe en eenzaam op de hoek stond, kwam er een vriendelijke oude dame bij hem zitten. Henrietta, nu met een cape en grijze pruik als een bejaarde vrouw verkleed, stapte de deur uit. Ze ging op de stronk zitten, gaf Frits wat lekkers en aaide hem. Ze deelde haar maaltijd en schonk hem een blijk van genegenheid. Ze vroeg of hij zich wel eens eenzaam voelde, net als zij. Hij slikte zijn trots in en gaf het toe. Frits blafte. Maar die avond werd hij verlokt door de roep van de straat. De hoop dat hij misschien in het volgende stadje het geluk zou vinden dat hem alsmaar ontging. De oude vrouw opende de deur en wenkte hem naar binnen, maar Frits bleef waar hij was. Het verhaal ging verder. Ze had een nederig huisje. De provisiekast was bijna leeg. Ze had een rustig leven, helemaal niets avontuurlijks was eraan. Hij moest haar bedanken en zijn weg vervolgen, zoals hij altijd deed. Meneer Victor zweeg even voor het dramatische effect en vervolgde. In plaats daarvan haalde hij diep adem en nam haar uitnodiging aan. Frits rende naar Henrietta toe en sprong in haar armen, likte haar gezicht. Door het publiek ging een tevreden geroezemoes. En daar bleef hij. Hij mocht dan geen avontuur hebben of roem, maar hij had een familie die recht op hem had en een thuis. Eindelijk gelukkig, zong hij, dit is pas een leventje. Frits blafte nog een laatste keer. Toen boog Henrietta en ging af met Frits in haar armen en het publiek applaudisseerde. Eva boog zich naar Jack toe en zei verlegen, niet bepaald Shakespeare. Misschien niet, maar wel lief. Ik vond het wel leuk. Hij streek met een vinger over haar wang. Ze hapte geschrokken naar adem. liet hij haar een overgebleven veeg smink zien. Oh, dank je, opgelaten zei ze. Vroeger gebruikten we een getrainde aap voor die rol, maar hij ontwikkelde een paar beschamende momenten. Op het toneel werd de show voortgezet met het optreden van de Franse leeuwentemmer. Eva keek naar Jack en ontdekte tot haar verlegenheid dat hij naar haar keek en niet naar het toneel. Ze zei, je moet naar het optreden kijken. Ja, maar ik kijk liever naar jou. Ze werd onrustig onder zijn indringende blik. Hij boog zich naar haar toe en vroeg, is dat wat je... Hij werd overstemd door een uitbarsting van applaus. Met een licht, wrevelige blik pakte hij haar hand en nam haar door de zijdeur mee naar buiten. Het publiek en de muziek verstomden toen de deur achter hen dicht was. Hij zei, ik wilde je vragen of dat het was waar je naar hunkerde toen je dat toneelstukje schreef. Je vestigen op één blik, ergens een huis hebben, een thuis. Ze haalde haar schouders op en keek van hem weg. Om langer dan een paar maanden op één plek te wonen, dat leek een onbereikbare droom toen ik klein was. Het idee dat je iedereen in een dorp kende en bij naam groette, buren had die zich om je bekommerden en andere vrienden dan alleen de leden van onze troep. Dat kan ik begrijpen. Ik ben het ook zat om constant langs de weg te leven. Ja, vroeg ze verrast. Hij knikte. Wat ga je dan doen? Dat weet ik nog niet. Samen slenterden ze tussen de woonwagens door, langs artiesten die in- en uitrenden en werklui die requisieten verplaatsten. De avond was gevallen, maar maanlicht en flakkelende fakkels drongen door het duister heen. Verscheidene troepleden zwaaiden naar haar of riepen een begroeting in het voorbijgaan. Een oudere vrouw sloot Eva in een omhelzing. Ha, lieverd, wat fijn om je weer te zien optreden. Je vader zal in de wolken zijn. Ga je met ons mee als we verder trekken? De vrouw bekeek Jack van top tot teen en trok haar wenkbrauwen. Of heeft deze meneer je verleid om te blijven? Mijn plannen gaan niet verder dan de dag van morgen, Maria, maar fijn om je weer te zien. Ze drukte haar arm en liep door. Jack zei gedempt, wat ga je nu doen? Heb je dat al besloten? De jurk van juffrouw Brok wil afmaken, al wordt het mijn dood. Daarna weet ik het niet. Ik weet ook niet wat mijn toekomst brengen zal, maar ik ben blij dat onze paden elkaar hebben gekruist. Ze keek verlegen naar hem op. Ik ook. Hij boog zich naar haar toe en drukte een zachte kus op haar wang. Ik kan me dat arme beest van indenken. Ik moet bekennen dat ik onderweg soms eenzaam ben en op zoek naar ongrijpbaar geluk. Hij legde een hand op zijn hart en reciteerde. Soms stond hij voor de ramen naar binnen te kijken en zag de rustige taferelen van haard en huis en dan wenste hij dat hij erbij mocht zitten. Jack, niet doen! Eva rilde van schaamte om hem haar onbeholpen woorden te horen herhalen. Hij vervolgde, maar hij ging altijd door naar het volgende stadje en zong, wat een... Ze ging op haar tenen staan en bracht hem tot zwijgen met een kus. Onmiddellijk sloeg hij zijn armen om haar heen. Hij hield het net ver genoeg van zich af om haar in de ogen te kijken en zei grijnzend, ik dacht wel dat dat zou werken. Toen kuste hij haar opnieuw. Mathilda plande het bezoek van de Furmans op zondagmiddag, zodat Mercy erbij kon zijn, zonder dat het ten koste ging van de lestijd. Mercy arriveerde kort voor hun gasten en hielp haar tante het huis en haar haar netjes te maken voor de gelegenheid. George en Helena vertrokken net toen de Furmans door het hek kwamen. Achter vader en zoon volgde een donkere vrouw in een golvende tuniek en met een lange sjaal om. Helena bekeek het kindermeisje met een blik vol weerzin op haar knappe gezicht. George, jongen, zei Winston Furmans, goed je weer te zien. U ook, meneer. Hij zag George hoed en wandelstok. Doe je niet met ons mee? George keek naar zijn vrouw. Helaas zouden we net weggaan. Eerdere afspraak, loog Helena zoetsappig. Jammer, ik had graag verhalen met je uitgewisseld over onze ervaringen in het buitenland. Dat zou ik ook graag doen, meneer, een andere keer misschien. U weet dat mijn vader u altijd de eer geeft van mijn verlangen om naar India te gaan. De schuld geeft, bedoel je, zei Winston uitgeslapen. George glimlachte jongens achter en haalde zijn schouders op. Hij heeft de aantrekkingskracht ervan gewoon nooit begrepen, omdat hij geen avonturier is, zoals u en ik. George legde zijn hoofd in zijn nek. Ach, als ik alleen maar denk aan India, kan ik de exotische specerijen bijna ruiken, de curry's. Hij sloot zijn ogen alsof hij ze proefde. Winston Furman snoof. Ik ook, zei hij, voorkomend. Toen stelde hij zijn zoon en het kindermeisje voor. George gaf de vrouw een vaag knikje, maar begroette Jack Evie hartelijk. Hij zei tegen Winston, knappe jongen, kennelijk heeft India u meer opgeleverd dan mij. Meneer Furman legde zijn hand teder op het hoofd van zijn zoon. Mijn tijd daar heeft me veel verdriet gebracht, maar ook schatten. Het laatste was voor mij niet weggelegd, vrees ik, antwoordde George. Daarom ben ik blij met de nieuwe start hier thuis. Net als u, stel ik me voor. Ach, de dagen van nieuwe starts liggen wel achter me, denk ik. Maar jij bent nog een jonge man, George. En je hebt alle kans om het beste te maken van de komende jaren. Ik hoop dat je die zegen niet vanzelfsprekend vindt. Nee, meneer. Wel, een andere keer dan maar, zoals je zegt. George knikte. Prettig bezoek gewenst. Goedendag. Het paar liep de trap af, maar voordat de deur achter hen dicht ging, hoorde Mercy Helena sissen. Waarom heeft hij in vredesnaam die vrouw meegenomen? Meneer Furman, keek Mercy en Mathilde verontschuldigend aan. Ik was niet van plan om Priya mee te nemen, maar in het hotel waren ze onze kamers aan het schoonmaken en ik wilde haar niet alleen buiten laten zitten. Nee, natuurlijk niet. Geen enkele moeite. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Priya verwacht niet erbij te betrokken te worden. Dat zou haar ongemakkelijk maken. Ze is tevreden als ze ergens rustig mag zitten met haar naaiwerk. Mercy wees naar een stoel in de hal. Ze mag daar zitten als ze wil. Maar weet u het zeker? We vinden het fijn als ze bij ons komt zitten. Meneer Furmans gaf de vrouw een wenk om te gaan zitten en dat deed ze zichtbaar opgelucht. Terwijl Mathilde voorging, door de hal, verklaarde hij: ik weet dat het voor u misschien ongevoelig lijkt, juffrouw Grove, maar geloof me, ze is gelukkiger in haar eentje. Ze spreekt geen Engels en verafschuwt aandacht die ze teveel krijgt sinds onze komst in Engeland. Ze heeft iets geleerd van de taal die Rani, Jack, Evie en ik spraken in India, maar het is niet haar moedertaal en ik ben maar een slechte vertaler, vrees ik. Mercy schudde langzaam haar hoofd. Wat moet ze eenzaam zijn? Zou ze gelukkig zijn? Als u haar achtergrond kende, wist hoe ze vroeger behandeld is. Mijn vrouw heeft haar gered van de straat en opgeleid als dienstmeisje en later als kindermeisje voor onze zoon. Ja, Priya is nu gelukkiger, of in elk geval tevredener. Mathilde bleef bij de deur van de zitkamer staan en zei: hoe meer ik over je lieve vrouw hoor, hoe meer ik op haar gesteld raak en haar bewonder. Hij glimlachte treurig. Dank je. Ik ben het helemaal met je eens. Tante Mattie wreef in haar handen en haar gezicht klaarde op. Ik weet dat je thee had verwacht, maar ik hoop dat je trek hebt. Oh, vroeg hij. Word ik getrakteerd op een van je befaamde cakes? Jack Evie veerde op taart. Ze schudde haar hoofd, deze keer niet. Winston Furmans keek haar van opzij aan. Mathilde Grove, wat voer je in je schild? Dat vroeg Mercy zich ook af. Ik? Mathilde knipperde onschuldig met haar wimpers. Helemaal niets. Ze wenkte naar de achterdeur. Kom mee naar de achtertuin. Ze volgde Mathilde naar buiten waar een geïmproviseerde tafel wachtte. Ga zitten alsjeblieft. Mercy keek met opgetrokken wenkbrauwen naar haar tante. Die grinnikte ondeugend terug. Helena had een formeel diner voor de Furmans in Ivy Cottage verboden, maar ja, nu waren ze niet in Ivy Cottage en er was ook niets formeels aan. Toen ze met z'n vieren zaten, kwam meneer Bazoo naar buiten met een grote schaal waarop een prachtige gesmoorde vis lag met een smakelijke saus van mosterdolie. Vervolgens kwamen de schalen met groentecurry, linzen en rijst en een mandje met een soort gebakken brood. Meneer Furmans keek met grote ogen toe. Bedriegen mijn ogen me of is dat Lucci? Meneer Bazoo knikte en boog. Zijn ogen straalden van verrukking. Dat is het wat ik rook, mompelde Winston Furmans. Chilipeper. Ja, ik wist het. Tante Mattie zei: ik dacht dat je het Indiaanse eten wel zou missen, maar meneer Bazoo heeft me verteld dat er veel verschillende kookstijlen zijn in dat land en hij is bang dat dit Bengaalse eten misschien te heet voor je is. Heet eten, wat heb ik dat gemist? Dat is nu eens iets wat we niet hebben in Engeland. Ze begonnen te eten, Mathilde daar beschroomd en Winston en Jack Evie met smaak. Mercy stopte een stukje in haar mond om het uit te proberen. Het smaakte lekker en exotisch, maar al gauw stond haar tong in de brand. Ze wuifde met haar hand voor haar mond en reikte naar haar waterglas. Winston Furmans sloot genietend zijn ogen. Dit is absoluut verrukkelijk. Wat vind jij, Mattie? Ze knikte. De tranen stroomden uit haar ogen. Jack Evie zei: dit is lekker. Aya zou het heerlijk vinden. Ja, we moeten een bordje maken voor Praya, zei meneer Furmans. Dit mag ze niet missen. Ze lijdt al zo lang onder het Engelse eten. Meneer Bazoo bukte en sprak zachtjes in Matties oor. Mathilde knikte tegen hem en zei: Meneer Bazou heeft Praia uitgenodigd bij hem in de keuken te komen, waar ze nu zit te genieten van dit onvergetelijke maal. Meneer Furman straalde. Voortreffelijk. Dank u wel, meneer Bazou. Heel attent. Een kundige kok en een heer. Daar houd ik van. Later bracht meneer Bazou een zoete spijzen, gevouwen bladerdeeghapjes, afgesloten met kruidnagels, een pudding besprenkeld met nootjes en een kom sponsige ballen drijvend in een zoete siroop, gegarneerd met saffraan. Meneer Bazou wees ieder gerecht aan en noemde het Lombongo, Latika, Paes, Siena, Rascula. Ik weet niet of ik het goed zeg hoor, maar dames en heren, maar nou ja, ik doe mijn best. Het was een van de zeldzame gelegenheden dat Mercy hem had horen spreken zonder hem een rechtstreekse vraag was gesteld. Ten slotte bracht hij thee. Mathilde grinnikte en zij fluisterde tegen Mercy. Ik zei dat we thee gingen drinken en dat doen we nu toch. De rest hoeft niemand te weten. Na genoten te hebben van de maaltijd en goede conversatie bedankte meneer Furman de dames Grove en meneer Bazou overvloedig voor de uitnodiging en de maaltijd. Toen ze een tijdje later vertrokken, zag Mercy dat meneer Bazou Praia een afgedekte schotel in de handen gaf en een buiging voor haar maakte. Ze boog terug en prevelde enkele melodieuze woorden. Toen Praia wegliep, fluisterde Mercy tegen hem. Spreken u en zij dezelfde taal? Meneer Bazou knikte en een zeldzaam lachje verscheen om zijn mond. Oh, mooi, zei tante Mattie. Wat prettig dat jullie elkaar verstaan. Vind ik ook. Meneer Furman keek Mathilde innig aan. Het is een zegen als iemand je begrijpt. Rachel had Justina de afgelopen weken goed in de gaten gehouden en op haar stemmingen gelet. Het baarde haar zorgen omdat ze mistroostig was. Haar jonge schoonzus had nog geen huwelijksdatum bepaald, maar ze uit ook geen bedenkingen of nare voorgevoelens over haar verloving met zusje Cheryl. Die zondag in de kerk zag Rachel Nicholas Ashford, maar hij kwam niet met haar of Justina praten. Na de dienst fluisterde Rachel, Justina, daar is Nicholas. Zullen we even gedag gaan zeggen? Even lichten Justina's ogen op. Maar de vonk stierf weg. Het heeft geen zin dat ik naar hem toe ga. Maar jij mag hem natuurlijk gedag gaan zeggen. Rachel ving zijn blik door de kerkzaal en glimlachte tegen hem. Hij lachte terug, maar zijn ogen bleven treurig. Rachel kon hem niet kwalijk nemen. Ook zij was bedroefd en had er spijt van dat ze hem hoop had gegeven met het feestweekend. En nu zag ze hem weer teleurgesteld in de liefde. Op maandag gingen de dames Brockwell weer naar Victorine voor hun tweede pasbeurt. Van Jane had Rachel gehoord dat ze eigenlijk Eve Victor heette. Maar ze besloot dat het niet het beste moment was om dat feit aan haar schoonmoeder te onthullen. Justina stond in haar hemd en corset voor de lange spiegel terwijl de kleermaakster met een satijnen onderjurk aankwam. Weer merkte Rachel op dat Justina's gewone vrolijkheid ontbrak en ze glimlachte bemoedigend. Justina ontmoette haar blik in de spiegel, haar gezicht stond vermoeid. De laag gaas, het fijne borduurwerk en de diep ingesneden overmouwen moesten nog worden toegevoegd, maar de kleermaakster wilde eerst zeker weten dat de basisjapon goed paste. Rachel hield haar adem in toen het satijn over Justina's hoofd gleed. En rond haar enkel viel in een vijver van ivoor. Juffrouw Victor tilde de jurk over haar slanke heupen en leidde haar armen door de mouwen. Rachel zag meteen dat de jurk te groot was voor Justine's slanke gestalte en daarbij ook nog veel te lang. Hij hing om haar heen als een opbollend gordijn in de wind. Juffrouw Victor's gezicht betrok, het spijt me. Ik weet niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Ik zal hem hier en daar moeten innemen en de zoom inkorten en... Justina keek met uitgestrekte handen naar haar spiegelbeeld. Nee, hij is perfect. Juffrouw Victor schudde haar hoofd. Neemt u me niet kwalijk, juffrouw Brockwell, maar het is duidelijk dat hij u niet past. Ik weet het. Lady Barbara zei verontwaardigd. Ik heb toch gezegd dat dit een dom idee was, Justina. We hadden naar Londen moeten gaan zoals ik wilde. Justina draaide zich naar haar moeder om. Zoals u wilde, ja, maar niet zoals ik wilde. Snapt u het niet? Hij past niet. Hij zou iemand anders uitstekend passen, maar mij niet. Die jurk past niemand, maar... Niet de jurk, het huwelijk. De man. Ik kan het niet doen, mama. Ik wilde u een plezier doen, maar ik kan niet eens een klein beetje van Sir Cyril houden. Ik kan er niet mee doorgaan. Justina's stem begaf het en haar ogen stonden vol tranen. Het spijt me, mama. Ik wilde u blij en trots maken, maar de waarheid is dat ik me ellendig voel. Lady Barbara fronste. Wat doe je dramatisch, Justina? Sir Cyril is een aardige, knappe man met een titel en geld. Wat wil je nog meer? Veel meer. Sir Cyril heeft een aangenaam en goed karakter. Hij is een heel goed en begerenswaardige partij voor je. Hij kijkt nauwelijks naar me, mama. Ik geloof niet eens dat hij op me gesteld is. Tuurlijk wel. Hij heeft je ten huwelijk gevraagd. Dat probeerde ik mezelf ook wijs te maken toen hij me vroeg. Maar de waarheid is dat hij juffrouw Bingley meer mag dan mij. Nonsens. Jij bent twee keer zo knap als juffrouw Bingley. En je bruidschat is twee keer zo groot. Dat weet ik zo net nog niet. Maar het doet er niet toe. Wat er wel toe doet is dat ik ervan overtuigd ben dat hij niet van me houdt. En dat ik niet van hem kan houden. Hoe weet je dat? Je hebt geen romantische ervaringen waar die conclusie op kunt baseren. Als je deze kans van de hand wijst, hoe weet je dan of je ooit een andere waardevolle man kunt bewonderen en zult bewonderen? Omdat dat al zo is. De ogen van de weduwe schoten vuur. Aha, daar komt de aap uit de mouw. Het is meneer Ashford zeker. Vind je dat hij jou waard is? Ja, maar het heeft geen zin om daarover te kibbelen, want hij heeft me niets aangeboden en zelfs niet gevraagd of hij me het hof mag maken. Hoe had hij dat kunnen doen terwijl u lang daarvoor, voordat het zover was, aan iedereen vertelde dat ik praktisch verloofd was? Lady Barbara zei gevaarlijk zacht. Moet ik je helpen herinneren dat je al ja hebt gezegd tegen Sir Cyril? De plannen zijn in gang gezet. Daar heb ik verkeerd aan gedaan. Ik wil hem niet kwetsen en u niet teleurstellen, maar ik ben van gedachten veranderd. Wil je dat huwelijksaanbod van een goede man uit een gerespecteerde familie met een titel weggooien voor de magere hoop op een aanbod van een mindere man? Hij is niet minder in mijn ogen. Haar moeder stak haar handen in de lucht. Het is te laat, Justina. Meneer Paley begint zondag met het voorlezen van de afkondigingen. Justina stak resoluut haar kin in de lucht. Het spijt me, mama. Ik kan het niet doen. Justina, je weet toch wel dat het verbreken van een verloving heel veel praatjes in de wereld zal brengen? Om nog maar te zwijgen van het feit dat Sir Cyril ons kan aanklagen voor het schenden van een trouwbelofte? Dat zal hij niet doen, mama. Hij zal eerder opgelucht zijn. Ik denk dat hij ook alleen maar met mij wilde trouwen om u een plezier te doen. Justina, werken, dit is belachelijk. En wat die praatjes betreft, dat kan ik veel makkelijker dragen dan een leven lang getrouwd zijn met een man die ik niet kan liefhebben of respecteren. Dat kun je makkelijk zeggen, Justina, maar wat zal meneer Ashford hierna van je denken? Je zult het etiket van een flirt opgeplakt krijgen. Kan me niet schelen. En als hij het afkeurt, dan is hij niet de man die ik denk dat hij is. Lady Barbara keek Rachel aan. Wat heb jij hierover te zeggen? Rachel knipperde verbaasd met haar ogen. Ik ben zelf uit liefde getrouwd en ik kan getuigen van de vreugde daarvan. Justina is nu mijn dierbare zuster. Hoe kan ik voor haar minder wensen? Denk jij dat ze dat ongrijpbare geluk zal vinden bij Nicholas Ashford, de man die jij hebt afgewezen? Geluk mag vluchtig zijn, maar vreugde onvoorwaardelijke liefde? Ja, ik denk dat Justina alle hoop heeft die te vinden is bij meneer Esfer, die volgens mij dol op haar is. Hij mag dan geen hoge positie bekleden en niet erg elegant zijn, maar hij is edelmoedig, eerbaar, succesvol en afkomstig uit een oude familie, niet zonder smetten, dat geef ik toe, maar toch een goede familie. En hij is heer van Thornfall. Dat is veel dichterbij dan Broadmare. Vergeet dat niet. Tja, hoe zal dat nu aflopen? Nou, ik denk dat het wel goed afloopt, want uiteindelijk heeft Justina natuurlijk groot gelijk, hè? Tenminste, dat vind ik hoor. Als je van iemand houdt, dan gaat het helemaal goed komen. Maar houd je niet van iemand, dan begin je toch al op een hele wankele basis. Nou, volgende week, dan gaan we weer verder. Tot dan, dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio
Texel. Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl. Relax met onze Reggae on the Move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
In het najaar zijn we weer vaker binnen en kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen, zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt uitgenodigd voor een herhaalprik. Met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal.